VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT uur 2 met het kasboekje van Nederland. Het nieuwe boek van Jonathan Israel. En in het spoor terug vervolgen we het verhaal van de zwakzinnige inrichting De Hafakker. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they ringing out a song of love.
Willy Alberti was ziek geworden en of wij zijn plek in konden nemen. En we mochten wat nieuws doen. Ja, we hebben 8 liedjes opgenomen, maar die zijn nog niet uit. Nou, zeg je, kun je rustig een liedje van zingen. Dus wij ogen dicht gedaan en geprikt. En we prikten Ramona van de 8. Toen hebben we Ramona gezongen op zaterdag. En maandag stond de telefoon rood gloeiend bij Fonogram. Waar is die plaat? Dus we zijn als gekken gaan persen. Ja, en toen was echt de beer los. Want toen werd het wereldwijd werd het ook echt een hit. Dat hebben we nooit meer evenaard. Ramona, I'll need you my
own. Ja, Riem de Wolf hoorden we, die samen met zijn broer het duo The Blue Diamonds vormde over een grootste hit, Ramona. Het was een fragment uit Het Spoor Terug dat we 4 jaar geleden over hem maakten ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. En eerder deze week is hij overleden. Een heel aardig, innemende man die zijn hele leven muziek is blijven maken en al die jaren steeds weer Ramona moest spelen. Het portret heette dan ook Een Leven met Ramona en is nu terug te horen als podcast. En wilt u weten waar precies, ga dan naar ons Facebook pagina.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, het kasboekje van Nederland is de titel van een groot publieksonderzoek aan de Universiteit van Utrecht dat op 8 oktober tijdens het weekend van de wetenschap wordt gepresenteerd. En dat gebeurt dan ook in OVT, want wij zijn in de maand van de geschiedenis weer op tournee en we doen op 8 oktober Utrecht aan. U kunt er op die dag niet alleen bij zijn, u kunt ook een bijdrage leveren door spullen mee te nemen. En om te vertellen over wat voor spullen er gezocht worden is Oscar Gelderblom van de Utrechtse Universiteit aangeschoven. Goedemorgen, Oscar.
Goedemorgen, Paul.
Ja, jullie zijn op zoek naar financiële stukken. Kastboekje zegt het al. Jij hebt zelf een voorbeeld van huis meegenomen.
Ja, eigenlijk 2 voorbeelden. Eigenlijk zelfs wel 3. Ik heb mijn eigen kastboekje bij me. Als je dat wil zien, dan kun je zien hoe het in 1995 bij mij aan toe ging.
Ja, als jij nou doorpraat, kijk ik even hoe de financiën van de heer Gelderblom waren en of er opvallende zaken zijn.
Nee, wat ik ook bij me heb, is een map met spullen die ik van mijn vader gekregen heb, van mijn overleden opa. En een van de dingen die daarin zit, zijn brieven die mijn vader in militaire dienst schreef in de jaren 60. En er gebeurde echt helemaal niks in graven waar hij gelegerd was. Maar hij schreef wel elke week trouw naar huis. Ja, en dan lees je bijvoorbeeld van, ja, ik heb geldproblemen, papa en mama. Kunnen jullie niet een beetje extra geld sturen?
Ja, dat herken ik van mijn zoon ook zo nu en dan.
Heel even tussendoor. Ik heb hier een maand oktober, geloof ik. Dat doet er ook op zich niet toe. En dan is uitgaan verreweg de zwaarste kostenpost.
Ja, dat klopt.
Ja. Uitgaan.
Ja. En dan zie je ook aan het eind van de maand zie je een tekort ontstaan.
Ja, tuurlijk.
En dat is natuurlijk het probleem. Nou, dit is het soort dingen waar we naar op zoek willen. Jullie zeiden het al, we beginnen straks met jullie samen op 8 oktober... om het publieksonderzoek te starten. En we willen bij mensen op zolder kijken. Heel simpel.
Ja. En die dag zelf ook een soort kunst- of kietsdag. Hè? Er kunnen mensen met spullen komen en dan kunnen jullie er wat van zeggen. Jos, heb jij iets wat je mee zou kunnen nemen?
Jazeker. Ik heb het nu weer vergeten natuurlijk. Maar er staat nog steeds met mij ergens thuis in een boekenkast. Misschien kennen sommige mensen nog dat wel van het platteland. Dan kreeg je van de Raiffeisenbank, de Boerenleenbank als kind, kreeg je zo'n spa-potje van zilverachtig met een handhengseltje erboven. En er zat een soort gouden rand aan de onderkant. En je kon daar dus je muntjes in doen. En ik heb dat volgens mij op 13-jarige leeftijd opengebroken, want de sleuteltje was ik kwijt, of dat hadden mijn ouders. Omdat ik toen wat hasje wilde gaan kopen in de stad Arnhem, waar wij niet al te ver vandaan woonden. Het bedrag was niet toereikend.
Ja. Zoek je dat soort dingen?
Ja, dit is het soort ding. Kijk, dus het project is best wel heel groot. We hopen echt heel veel mensen die hun kasboekjes, spaarbankboekjes, maar ook dus brieven, oude rekeningen, de manier waarop ze hun uitzet gefinancierd hebben, hun eerste auto. En uiteindelijk wat we hopen te doen, is dat we straks genoeg materiaal hebben om ook het materiaal te gebruiken voor de televisieserie die we gaan maken met de NTR straks in maart op de buis, Kasboekje van Nederland. Mm-hmm. En wat we daar gaan doen, en dat is denk ik voor mensen heel handig om te weten, gaan we mensen volgen van de financiële opvoeding, dus wat bij Jos al vreselijk misging, te volgen financiële opvoeding, op zichzelf gaan wonen, op een gegeven moment dat eigen huishouden stichten, tot en met pensioen en zelfs de erfenis aan toe. En eigenlijk alle spullen...
Alles. Ik had ook wat meegenomen.
Ja, ik heb het hier voor me staan.
Een geldkistje heb ik even aan jou gegeven. Dat was, mijn ouders hadden 2 geldkistjes. Van één ben ik de sleutel kwijt.
Maar ach nee, die ben je kwijt?
Ja, dat is een iets grotere. Ik weet nog wel ongeveer wat erin zat.
Vertel even wat het precies... vertel jij wat erin zat.
Ja, in dat andere kistje zaten naast het trouwboekje zaten ook wat oude aandelen uit de jaren 30. Volgens mij van het Paleis voor Volksvlijt. Zo dingen die helemaal niks meer waard zijn. Ja. En hier zat meer geld in, volgens mij.
Ja, maar het leuke is dus, als ik er zo snel even doorheen kijk, heb je allemaal geld wat geen fluit meer waard is natuurlijk. Ja. Dat zijn Duitse marken uit de jaren 20.
Maar ja, ik geloof dat er een biljet van 1 miljoen bij zit.
Ja, precies. Ja. Oh, maar Indonesisch geld dus ook. Dus de familie heeft iets met Indonesië gehad?
Er heeft een broer van mijn opa in Indonesië gewoond. Ja.
Precies, kijk. En dat is dus wat we hopen, dat mensen een klein beetje dingen mee kunnen nemen. Mm-hmm. Maar daar zit altijd een verhaal bij. En daarom vinden we het heel erg leuk om iedereen te ontvangen straks in Utrecht. Want bij de papieren die mensen nog hebben, willen we ook heel graag de verhalen horen.
Ja, want jullie zeggen eigenlijk, geef ons je financiële papieren, dan vertellen wij u het verhaal van uw voorouders.
Kijk, onder ons gezegd en gezwegen, financiële geschiedenis is ongelooflijk saai als het alleen maar om rente gaat en om geld gaat. Maar financiële geschiedenis gaat over gewone mensen. En gaat over het leven van gewone mensen. En wij denken dus, als je nu naar de wereld om je heen kijkt, dan is de financiële sector iets wat heel ver bij ons vandaan staat. Maar dat klopt natuurlijk niet. Want die doen dingen die voor ons belangrijk zijn. Betalen, sparen, lenen, verzekeren. Mm-hmm. Dat moet iedereen doen. En dat heeft iedereen de hele 20e eeuw gedaan. Maar er waren niet altijd banken en verzekeraars om dat te doen.
Ik geloof dat je nu ook een trend in de huidige uitgeverswereld is dat je allerlei zelfhulpboekjes krijgt, hè, van verstandige mensen die dan jou gaan uitleggen hoe je met je geld moet omgaan, hoe je dit moet doen, hoe je bijvoorbeeld weet welke begrafenisondernemer betrouwbaar is. Je ziet dat er een soort dat mensen kennelijk het allemaal niet meer weten. Dus ik ben ook heel benieuwd of als straks jullie tentoonstelling er is en jullie verhalen is, krijgen we dan een beeld van die Nederlander die nog wist hoe het wel moest omgaan met geld? Of is dat ook een sprookje? Want we hebben altijd dat sprookje, wij Nederlanders gaven niet uit wat we niet hadden. Mijn ouders deden het ook niet. Is dat nou waarheid of is dat een mythe?
Je stelt de vraag die wij ons eigenlijk ook stellen. Want bijvoorbeeld een van de dingen die we niet weten is, wie had nou thuis financieel de broek aan? Was dat de man of de vrouw? En iedereen die weet dat van zijn eigen familie. Mm-hmm. Maar de ene persoon die ik spreek, die zegt, ja, dat was mijn moeder. En de ander zegt, nee, dat deed vader. En we weten het niet. En we weten ook niet welke rol kinderen daarin hadden. Dus Jos die mocht zelf al kennelijk zijn spaarpot kapot slaan op zijn 13e. Maar andere kinderen moesten misschien gewoon sparen. Moesten op school ook nog sparen. Dus daar willen we echt achter komen. En als we dat zo meteen goed snappen, en we kunnen nu al samen met jullie op 8 oktober die documenten gaan verzamelen, dan hebben we straks ook al een eerste resultaat in onze televisieserie, dat we het mensen kunnen gaan vertellen. En dan nog zijn we niet klaar, want dan hopen we natuurlijk om nog meer documenten te krijgen, omdat mensen een verhaal thuis hebben liggen op zolder waarvan ze denken, dat is alleen mijn verhaal. Maar wij denken stiekem, nee, het verhaal wat van uw familie is, dat is het verhaal van ons allemaal in Nederland.
En voor de duidelijkheid, echt alles kan interessant zijn. Tot een doos met bonnetjes aan toe.
Ja, want wij weten niet. Dus uit de stukken van mijn opa, waar we net mee begonnen, daar zit de rekening van loodgietersbedrijf Bouter. En dat is dan een rekening voor een koelkast. En wat dan opvallend is, 2 dingen. Er zit een zegeltje op, want vroeger had je voor alles zegeltjes. En hij is contant betaald. Dus kennelijk vond mijn opa het belangrijk om eerst te sparen voordat hij zijn koelkast ging kopen. Ja, als ik dan naar het bedrag kijk, dan denk ik van, dan heeft hij ook lang moeten sparen, want dat leek een heel duur ding te zijn. Maar dan willen wij dus snappen, hoe ging hij met die leverancier om? Want die Bouter, die zat in het dorp waar hij woonde, zat hij al zijn hele leven. Dus hoe werkt dat? Dat weten we niet. Alles wat mensen hebben, zijn we benieuwd naar.
Goed, nou Oscar, heel bedankt voor deze uitleg. Mensen met spullen die langs willen komen in Utrecht op 8 oktober, die kunnen zich dus aanmelden. Dat kunnen ze bij ons doen. Vertel dan ook alvast bij wat u mee wil nemen. Kunnen we alvast een beetje kijken. Dat kan op ovtlive@vpro.nl. Daar kunt u zich trouwens ook aanmelden als u er gewoon bij wil zijn als publiek op 8 oktober in Utrecht. Of als u bij een van de andere 4 uitzendingen in de maand van de geschiedenis wil zijn. Dan kunt u zich ook aanmelden op ovtlive@vpro.nl. En vermeld dan ook de datum van uitzending waar u bij wil zijn, die u wil bezoeken. Voor meer informatie, Over alle locatieuitzendingen van ons in oktober kunt u ook terecht op Facebook of op onze site vpro.nl/OVT.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, lange tijd werd de Amerikaanse revolutie en de onafhankelijkheidsoorlog gezien als een uitzonderlijke geschiedenis die op de rest van de wereld slechts beperkte invloed had gehad. Het was veeleer de Franse revolutie die een decennium later de wereld wakker schudde voor verlichtingsidealen zoals mensenrechten, scheiding van kerk en staat en democratie. Maar verlichtingshistoricus Jonathan Israel ziet dat heel anders. Zo blijkt uit zijn nieuwe boek The Expanding Blaze, How the American Revolution Ignited the World 1775-1848. Volgens Israel waren het juist de Amerikaanse revolutionairen die de wereld voor deze idealen in vuur en vlam zetten. Jaap Verheul las het boek voor ons en zit aan tafel om het met ons te bespreken. Jaap, welkom.
Dank.
Heb ik het een beetje goed samengevat?
Zo? Ja, dat is een prachtige samenvatting.
Ja.
We zijn al klaar,
Wij kennen Jonathan Israel voornamelijk van boeken over Nederland als bakermat van de verlichting, maar kennelijk is die dus van dat geloof afgestapt.
Ja, nou, we kennen hem natuurlijk ook vanwege zijn enorme dikke trilogie, mm-hmm, over de verlichting, de radicale verlichting. Dat is eigenlijk zijn stokpaardje. Dat is ook het thema dat in dit boek heel erg...
Ja, maar daar spelen wij Nederlanders dan toch altijd een belangrijke rol,
ja,
in.
Spinoza heeft daar de grondslag voor gelegd. En anderen hebben geprobeerd daar inhoud aan te geven, maar... Allemaal mislukt, maar in Amerika is het gelukt. Hè? Dat is eigenlijk de strekking van dit boek. In Amerika is voor het eerst dat mooie gedachtegoed van de radicale verlichting tot volle wasdom gekomen. En daar is het uitgemond in een republiek die in zekere zin die radicale idealen heeft verwezenlijkt. Maar daarna ook een voorbeeld werd voor de wereld. En dat is zijn stelling, dat Amerika... Ja.
Maar dat zeg ik, is een nieuwe stelling.
Nou, is dat helemaal nieuw? We hebben toch allemaal... Ik kijk ook even naar Oscar. Ja. Toen wij geschiedenis studeerden ooit, heel, heel lang geleden... hadden we allemaal het boek van Palmer en Cotton. Ja. Over de Anglo-Saxische these, de Anglo-Saxische revoluties in de 18e eeuw. En daar zat dit verhaal eigenlijk al, toch? Dat het met Amerika begon.
Ja, goed. Ja, het is, volgens mij is het wat Jaap ook zegt. Die Israël, wat hij kan, is die boeken schrijven die echt tot de verbeelding spreken. Mm-hmm. Dus ik vind het niet erg, maar ik ben benieuwd of Jaap het ook uiteindelijk een goed boek vond. Ik vind het niet erg om het nog een keer allemaal bij elkaar te lezen.
Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar
het is waar hij... dit idee is ouder, hè? Dus dat idee van de Atlantic Revolution is van Palmer. Uit 1959 al. En op een paar plaatsen in het boek... prijst Israël Palmer ook. Hè. Hij heeft het gezien, maar niemand heeft me iets met zijn ideeën gedaan. Want dat is een grote...
Iedereen is maar bij die Franse revolutie gebleven.
Nou, iedereen is bij nationale geschiedenissen gebleven. Dat is eigenlijk zijn grote kritiek. Iedereen heeft de Amerikaanse revolutie in die typische Amerikaanse eigen exceptionalistische traditie geplaatst. Mm-hmm. De Franse revolutie is natuurlijk uitgeblust. En al die andere revoluties, de Bataafse revolutie in Nederland, zijn allemaal mislukt. Maar ze zijn allemaal bekeken vanuit het eigen perspectief. En nu... En dat is het antwoord op de vraag van Oscar. Ontvouwt zich dat hele brede tapijt. Hè, dus een heel groot doek waarin je al die dingen tegelijk ziet. En dat vond ik het mooie eraan. Dat je ten eerste een soort comparatief beeld krijgt van al die pogingen tot revolutie. Mm-hmm. Want dat is absoluut zo. Daar heeft Palmer ook gelijk in. Aan het eind van de 18e eeuw zie je dat overal uitbreken. En in, tot de periode van 1848, hè, waar voor het laatst nog een keer geprobeerd wordt. Dat is de periode die hij beschrijft. Je ziet het naast elkaar, maar hij legt ook al die prachtige dwarsverbanden. Dat vind ik nou zo leuk. Van die mensen die van de ene plek naar de andere reizen, ideeën meenemen, ruzie maken, pamfletten verspreiden. Nou, dat maakt het boek leuk.
Maar hoe zagen die revolutionairen in Amerika het in die tijd? Tegenwoordig, de 20e eeuw, is Amerika natuurlijk het land dat altijd het voorbeeld wil geven. Was dat toen ook al zo, dat ze zich als revolutionair voorbeeld voor de rest van de wereld zagen?
Ja, dat was toen ook al zo. En die eerste founding fathers hebben ook actief geprobeerd om hun revolutie te exporteren. Bijvoorbeeld Jefferson gaat naar Parijs en die bemoeit zich ook met de Franse revolutie. En die wil eigenlijk die Franse revolutie ook een radicale kant opsturen. Adams die gaat naar Nederland. Die is vol hoop dat Nederland ook een prachtige republiek zal zijn. Die raakt enorm teleurgesteld. En die gaat terug met zijn probleem. En Franklin gaat...
Nederland was toch al een republiek?
Ja, en dat is een van de leuke dingen aan dit boek. Je ziet dat die Amerikaanse founding fathers, met name Jefferson... En voor een deel ook Adams heel veel hoop hadden dat Nederland een zusterrepubliek zou worden. Dus het beroemde verhaal, dat is natuurlijk al eens eerder opgeschreven door Schulte Northolt. Dat is een prachtig boek, een voorbeeld in de verte. Maar het mooie verhaal is dat Adams dan naar Nederland gaat en denkt, nou, ik krijg vast al leningen en ik krijg allemaal steun. Want het is ook een republiek. Maar Adams die raakt steeds meer gefrustreerd door wat hij ziet. Hij krijgt geen grip op het systeem. Hij ziet dat die republiek verdeeld is over de provincies. Dat het eigenlijk een monarchie is met een stadhouder. En hij ziet ook nog, dat is het leuke aan dit boek, dat Nederland steeds radicaler wordt. Die patriotten die gaan een weg op die zelfs voor Adams veel te ver gaat. Dus die willen heel radicale democratie. Eigenlijk meer in de geest is van Jefferson. Want Jefferson is de grote held in dit boek. Dat is de grote echte radicaal.
Je moet echt even uitleggen maar, hoe dat nou met Jefferson, wat Jefferson doet, verschillen van de meer gematigden in die Amerikaanse revolutie.
Dat is eigenlijk het grote thema in het boek. Hè, dus de strijd steeds tussen radicale verlichting. Mm-hmm. Wat Jonathan Israel geweldige verlichting vindt.
Ja.
En alle gematigde, aangepaste vormen, wat hij dan mixed government noemt, pogingen om verschillende systemen bij elkaar te brengen. En Jefferson is te radicaal. En Jefferson wortelt in de Europese verlichting. Die heeft alles gelezen. En die trekt een hele radicale conclusie. Namelijk, het gezag moet niet bij de overheid liggen, maar bij de, ja, de wat hij noemt, de yeoman farmer. Bij de herenboer, bij de gewone burger.
En daar is Amerika eindelijk nog steeds van doortrokken van dat denken.
Nou, eigenlijk is dat heel dubbel. Want als je zo doorredeneert, dan is, zat ik te filosoferen, is Trump eigenlijk de echte erfgenaam van Jefferson. He, schaft de overheid af, geeft de burger de macht terug. Er zit ook iets populistisch in. Dat zie je ook bij Thomas Paine. Dat zijn eigenlijk de twee grote, ja, de Che Guevara's van de revolutie. De grote de wereldverbeteraars, om de link met vorige uur te leggen. Die twee zijn radicaal. En die willen heel ver doorgaan. En Jefferson is ook nog radicaal in dat hij de kerk en staat wil scheiden. Dat was nog nooit ergens in Europa voor elkaar gekregen. Dus dat zijn de radicalen. En die worden door Israël omarmd. Maar in Amerika zie je dat al heel snel natuurlijk de realiteit wint. En de Amerikaanse grondwet is natuurlijk een prachtig voorbeeld van juist een compromis. Dus allerlei belangen, lekker messy. Dat is allemaal niet zuiver. Er zijn allemaal belangen door. Slavernij wordt bijvoorbeeld in de grondwet verankerd. Dat zijn allemaal dingen waar Jonathan Israel natuurlijk heel teleurgesteld over is. Maar die boodschap, ja, die is er. Dus ja. Jefferson is een held.
En onze 18e-eeuwse patriotten hadden net als onze 20e-eeuwse linkse jongeren Che Guevara aan de wand hadden hangen, hadden zij misschien Jefferson en Thomas Paine aan de wand.
Ja, absoluut. Dat is voor deel ook letterlijk zo. Hè. Er zijn met name van die rijke kooplieden die Amerikaanse revolutie omarmden vanwege vrije handel en allemaal mogelijkheden. Die hingen soms portretten van Washington boven de haard. En die hadden allemaal verbeeldingen van de vrijheid die dan door Amerika zou worden aangewakkerd. Terwijl in dit boek is het eigenlijk meer Jefferson die dan de Che Guevara van de revolutie is. Maar en dat is misschien de tragiek van dit boek. Je ziet dat zelfs in Nederland Jefferson voor de meeste mensen al snel te radicaal wordt. Mm-hmm. Dus dat idee van de radicale verlichting als een soort zuivere motor. Dat is de echte verlichting. Dat is eigenlijk de verlichting waar Bas Heijn het net ook over had. Ja, die komt nooit tot volle wasdom.
Ja, en als hij wel tot volle wasdom komt, gebeurde er meestal nare ongelukken.
Ja, denk zoals misschien
aan
Robespierre in Frankrijk.
En de terreur in Frankrijk.
Ja, je ziet dat 1792. Jefferson dat onmiddellijk aanmoedigde. Die zei, ja, misschien is het ook wel goed als er af en toe wat bloed vloeit. Hè. Dan kan de boom van de vrijheid mooi opgroeien. Ja, dat heeft allemaal hele nare consequenties.
Dat heeft hij zo gezegd?
Dat heeft Jefferson gezegd, ja. En dat is heel lang geciteerd natuurlijk. Want ja, dat is een soort aanmoedigen van terrorisme. En dat plaatst Jefferson natuurlijk ook weer een hele dubieuze rol als je kijkt naar de consequenties van die radicale ideeën.
Ja. Trekt Israël ook de lijnen door naar het nu?
Ja. Hij, niet zo expliciet, maar hij zegt op een aantal punten, hè, de strijd is nog niet gewonnen. Dus de radicale revolutie blijft een idee, of de radicale verlichting, sorry. Ja, maar dat lijkt erg op elkaar.
Ja.
Blijft een idee dat nog niet te volle wasdom is gekomen, maar hij vindt absoluut dat dat moet. Want het is toch wel belangrijk dat voor hem is die radicale verlichting ook verbonden met een idee bijvoorbeeld als mensenrechten. Het is voor het eerst dat het idee van mensenrechten wordt uitgevonden, zegt hij. Het heeft geen lange voorgeschiedenis. Daar ligt de wortel. Dus het moderne debat over mensenrechten en zoals Amerika en Europa daar nu anders over denken, zou je kunnen zeggen, wortelt in die radicale verlichting en de strijd om die te realiseren. Dus dat maakt het boek hartstikke actueel.
Ja, maar tegelijkertijd is er natuurlijk een heleboel gerealiseerd als je kijkt naar scheiding tussen kerk en staat, als je kijkt naar emancipatie, naar democratie voor iedereen.
Ja, dus in Amerika is die scheiding tussen kerk en staat gerealiseerd. Maar we weten, het is tegelijk de meest christelijke natie ter wereld op het ogenblik. Maar al die andere dingen, daar is natuurlijk in het begin hartstikke mis mee gelopen. Dus de emancipatie van de Indianen, van de zwarte, van de arme blanke, wat we nu white trash noemt, vrouwenemancipatie, noem het allemaal maar op, is een soort belofte die misschien in de Declaration of Independence verborgen lag. Maar ja, voordat dat gerealiseerd wordt, zitten we al bij Bas Heijnen met Martin Luther King een eeuw later. Dus daar is hij ook heel teleurgesteld in. Dus dat, en dat is eigenlijk, wat dat betreft, is dit een triest boek, omdat dat in de periode die Israël beschrijft, die idealen niet verwezenlijkt worden. Maar ze hangen nog in de lucht.
Iedereen ja, en het aardige is dat ze hangen nu nog in de lucht, want ze zijn nog niet verwezenlijkt. Hè? Dat de idealen van de verlichting, gelijkheid voor allen en iedereen, ongeacht kleur, ras en zo weiter, dat hangt nog in de lucht. Dat project moet nog afgemaakt, laten we het zo maar even zeggen. Ja. Maar dat project was toen de tijd, als ik het goed heb, maar in Suriname las men ook de radicale verlichtingsideeën van Jefferson.
Ik vond dat een van de mooie dingen van dit brede tapijt dat hij ontrolt, dat bijvoorbeeld thema's als imperialisme en kolonialisme heel mooi over die verlichtingsleer heen worden gelegd. En inderdaad, in de Antillen, ook Sint Maarten komt bijvoorbeeld in dat boek voor, Suriname, maar vooral in Zuid-Afrika worden die ideeën van die radicale verlichting van Jefferson worden actief omarmd. En in Zuid-Afrika worden al meteen hele radicale conclusies getrokken over de relatie met het moederland. En ja, dan gaat men in Nederland heel, heel erg schrikken. Dus eerst wordt gekoketteerd met Amerika, want Amerika is een mooie bondgenoot tegen Engeland, waar ze mee in oorlog waren. Maar als ze dan merken dat diezelfde ideeën in Zuid-Afrika tot de conclusie leiden dat de banden met het moederland verbroken moeten worden en dat de rassenscheiding afgeschaft moet worden, ja, dan slaat de schrik om het hart. En dat is eigenlijk een heel spannend hoofdstuk. Die revolutie die wordt natuurlijk door de invasie van Engeland in één keer met de grond gelijk gemaakt. Maar het is wel een leuk stukje.
En zijn dat projecten van de verlichting blijven liggen? Ja. Daar is eigenlijk de conclusie van het boek.
Ja.
Ja. En tegelijkertijd ook dat het toch ook nog een actueel boek is. Ja, veel bedankt voor je komst. Het boek van Jonathan Israel ligt in de winkel. Het heet The Expanding Blaze. How the American Revolution Ignited the World.
Het spoor terug.
Ja, in spoor vandaag deel 2 over de hafhakker. Vorige week heeft u kunnen horen hoe begin jaren 70 de behandeling van zwakzinnigen revolutionair veranderde. De behandelmethodes met spanlakens en overvloedig medicijngebruik worden afgezworen. Langharige types, het liefst zonder vooropleiding, worden aangesteld als groepsleiders. De deuren van de paviljoens gaan open. Zwakzinnigen worden mensen en moeten bij de samenleving worden betrokken. Maar of dat zal lukken, luister naar deel 2 van De Hafakker, erfdrager van Nieuw-Dennedal. Samenstelling Gerard Leenders, gemonteerd door Berry Kamer.
Het uitgangspunt was, zwakzinnigen zijn niet ziek.
Ik zag ook de mensen daarop reageren, dat ze blijer werden.
Als je mensen wil laten leven, dan neem je ook risico's.
We hadden wel zoiets van, nou, dat moeten wij horen ook in de maatschappij. Wij horen er ook bij.
Zo'n idealistische vlam, die blijven bij mensen niet eeuwig branden. Dat houdt op een gegeven moment op.
Kinderen waren ondertussen ook zo dat ze zeiden, we gaan hier nou niet wonen, hè, bij die gekken. Ze vonden het leuk om hier te komen, maar dan niet ertussen wonen.
Ik geloof erin. Ik ben nog steeds trots dat ik daar gewerkt heb. Gewoon van, dat hebben we toch maar even bereikt.
Ja, we lopen hier op het hoofdgebouw van de oude Simbavo af. Ik weet nog goed, in 1972 toen kwam ik hier voor het eerst om te solliciteren als leerling verpleegkundige. En toen stond daar een reus van een man, een patiënt die naar mij begon te schreeuwen. Hey meisje, kom eens hier. En ik denk, oh god, ik ben in het gekkenhuis. En misschien is het wel een gevaarlijke gek. En toen zei hij, meisje, je hoeft niet bang te zijn hoor. Hier, krijg je een roos van me.
Historicus Inge Mans over haar eerste kennismaking met psychiatrische inrichting Sint-Bavo in Noordwijkerhout. Mans schreef het boek Het Hart van de Zorg over de geschiedenis van de zwakzinnige afdeling van Sint-Bavo, waarmee zij al snel na haar sollicitatie kennis maakt. De afdeling van zo'n 100 bewoners, bestaande uit de paviljoens Aloysius en Tarsisius, heeft dan net een nieuwe naam gekregen. De Havakker.
Ik liep daar het paviljoen voor de zwakzinnigen binnen op zoek naar een kennis. En wat ik toen op me afkreeg, mensen die meteen iets van je wilden, die je bij de hand pakten. En verder was er een mannetje en die zat op een stoel. En die zat met een stokje te zwaaien. En die riep, wie is eigenwijs? En ik wist natuurlijk niet goed wat het beste antwoord was, maar ik riep toch maar, jij. Nee, jij bent gek. Gek, idioot. Puist, pooier. Hij zocht naar alle scheldwoorden die hij kende. En even later overviel hij me. En ik moet zeggen, ik viel om en zat hij bovenop me te giechelen. En er kwam wel een groepsleider langs en die keek zo van, gaat het een beetje? En die liep weer door. En toen dacht ik, oké, dit is de Havakker. Hier is het echt anders dan wat ik tot nu toe heb meegemaakt.
Dat anders zijn komt vooral door meer en nieuw personeel en door de nieuwe, humane manier van werken met de zwakzinnigen. Mieke van Blarkum.
Ja, wij wilden gewoon meer mensen van maken. Meer zo van, nou, wat zou je zelf willen als je in zo'n situatie zou komen? Hoe zou jij willen wonen als jij niet goed functioneert?
Op Aloysius, waar 70 licht zwakzinnigen zijn ondergebracht, is de nieuwe menselijke benadering al snel een succes. Ook op Tarsisius, waar de 30 zware gevallen wonen, vaak bedlegerig en soms agressief, slaat de humanere aanpak aan. Het onorthodoxe nieuwe personeel, hippieachtig en vaak zonder vooropleiding, speelt daarbij een belangrijke rol. Hoofd van de zwakzinnige afdeling en initiator van de nieuwe aanpak, Kai Okma.
Dat waren ook soms ook mensen die met een flinke drugservaring hadden. Dat heeft ze geholpen gewoon. Die vielen niet zo gauw om van schrik of van de gekke dingen. Die hadden al zelf genoeg meegemaakt. En die konden wat dat betreft ook heel veel hebben aan wat wild gedrag van bewoners. Dus het bleek al toch vrij gauw dat je met veel minder dwangmaatregelen kon je ook hier werken. Dus allerlei schotten op die afdeling letterlijk ook werden weggehaald. Mensen werden eigenlijk niet meer in de isoleer gezet. Dwangbuizen werden afgeschaft, min of meer. Want dat waren allemaal dingen die waren voor ons dus eigenlijk not done. Dat kon niet. Medicijnen vonden we dat eigenlijk eerst ook van, maar daar kwamen we toch wel van terug. Want bleek dat als je de hele medicijnen afschafte, dan kregen we toch wel toestanden die konden we ook niet goed meer beheersen. Dus er moesten wel wat concessies gedaan worden, maar dat werkte heel vaak heel goed.
De Havakker gaat werken met het zogenaamde gezinsmodel. Elke bewoner krijgt zoveel mogelijk persoonlijke aandacht van de groepsleider. Want in elk mens zit ontwikkeling. Dat merkt ook leerlingverpleegster Tineke van Beers, die net in die tijd stage loopt op Tarsisius.
Het was soms hectisch, maar ik zag wel ook duidelijk de verbeteringen voor de mensen zelf. Want hoe het was toen ik daar kwam, ja, werden de mensen toch meer als vee behandeld, maar niet als mens. En dat zag ik meteen wel. En ik zag ook de mensen daarop reageren. Dat ze blijer werden. Duidelijk. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld door naar het dorp te gaan en een trui te krijgen die zelf te mogen uitkiezen. Voor het eerst misschien wel in hun leven. Of door iemand die een liedje met ze zong. Ja, het was een gigantische omwenteling geweest. Ja. Ze waren een persoon geworden. En niet meer die zaal mensen die verzorgd moesten worden.
We gingen met ze op vakantie. We gingen kamperen. Maar wij gingen ook naar vakantiehuisjes. En daar konden we lekker wandelen, konden fietsen. We konden met een huifkar, een beetje golfen. Dus ja, maar we gingen ook wel met ze naar een restaurant, maar ook met bewoners. We werden ook wel eens weggestuurd uit een restaurant omdat iemand zijn broek liet zakken. Of dat die mevrouw zijn rok optilde. Ja, Dan zei het personeel, nee, mogen jullie, gaan jullie maar weg, want dat willen wij hier niet in dit restaurant. Dus dat soort dingen kwamen we natuurlijk ook wel tegen. Of dan loopt er eentje naar iemand zijn bord en die gaat daar de patatje zitten opeten. Ja, we probeerden het wel een goede baan te leiden, maar we waren wel tolerant.
Ook groepsleider Gerard Fransen, vanuit de psychiatrie bewust overgestapt naar de zwakzinnige zorg op de Havakker, gaat met bewoners naar een vakantiepark.
We waren nog geen half uurtje daar, of de eigenaar kwam eraan dat iemand had het kwartjesbakje van de krant opengemaakt. Een uurtje later, een andere bewoner, die was in een camper bij iemand naar binnen gegaan, en bij een oude stel. En die mensen schrokken zich natuurlijk wezenloos. Er was ook een bewoner die zijn broek nogal eens leed laten zakken. Kortom, wij zaten daar op die camping. En het was een confrontatie met van alles en nog wat, met de maatschappij. Later is dat allemaal wel weer allemaal goed gepraat. Maar die mensen waren toch blij dat wij weg waren na die week.
Maar we hadden wel zoiets van, nou, dat moeten wij horen ook in de maatschappij. Wij horen er ook bij.
Het zijn dus kleine stappen, maar ze betekenen wel heel erg veel. Dat op Tarsicius bijvoorbeeld, daar was alles aan stoffering weg. Want die mensen zouden toch maar alles opeten en kapot maken. Nou, niet dus, want na een tijd bleek dat je daar konden gewoon best allerlei dingen hebben. De mensen pakten heus niet elke plant en gingen hem opeten of wat dan ook. Dus dat viel allemaal wel te leren. Een aantal van dat soort dingen viel te leren.
Hoeveel planten heeft het gekost?
Het heeft wel wat planten gekost, ja. Ja. Maar het doel dat je dus eigenlijk de woonruimte gezelliger maakt en prettiger maakt, dat bleef gehandhaafd. Ja. En dan moest je improviseren en dan moest je dingen op verzinnen. Maar die werden ook echt dan verzonnen.
Een paar bewoners waren wel, die kregen nog rustgevende medicijnen ingespoten als het echt helemaal te gek was. Als ze met hun hoofd tegen de muur aan bonkten. En dat was niet meer te stillen, bij wijze van spreken. Of dat ze heel erg agressief zouden worden. Dat gebeurt, is wel eens gebeurd. Maar over het algemeen probeerde men wel met één of twee mensen te praten en uit de situatie te halen meteen. Naar buiten. Als iemand heel boos was of zo, hup, naar buiten. En dan haalde je meestal wel dat ongeremde eruit en zo. Mensen gingen even een ritje maken met de auto. En daardoor was het ook dat het wel mogelijk was.
Idealen, wensen en principes worden vastgelegd in het rode boekje. Een vijfjarenplan dat de leidraad is van waaruit de Havakker werkt en gaat werken. Kan je ook maar.
In dat rode boekje, daar stonden een flink aantal concrete stappen van, die te maken hadden met het menselijker maken van de maat waarop geleefd werd. Dus om te beginnen al die hele grote groep afbreken in kleinere groepen. Een veel menselijker manier van omgaan. Het humaniseren, zou je eigenlijk kunnen zeggen, van het leefomgeving van de bewoners. Dat was de essentie eigenlijk.
Okma zegt het al. Naast medemenselijke zorg hebben de zwakzinnigen ook dringend behoefte aan een nieuwe woonomgeving. De grote paviljoens met hun ouderwetse slaapzalen zonder enige vorm van privacy moeten worden vervangen door huizen met kleine leefgroepen. Groepsleider Hans Hogeveen over de achterliggende gedachte.
We vonden het, zeg maar, het inrichtings- of het instellingsregime onmenselijk. Dus we wilden het in die zin vermaatschappelijke. En we hadden toen in de eerste jaren hadden we nauwe verwantschap met ook Dennendal. Die eigenlijk het idee hadden van we zouden eigenlijk een soort wijkje willen maken, waarin we mensen uit de maatschappij, die eigenlijk het leuk vinden of prettig vinden om tussen ons te komen wonen, om met ons te komen wonen, om in die zin het inrichtingsterrein wat te verdunnen, om het zo maar te zeggen.
Omdat van mening waren dat voor veel bewoners geldt dat ze een zekere, zeg maar, bescherming of afscherming van de samenleving in hun voordeel is, in vergelijking met wanneer je ze dus plaatst in de buitenwereld als een hele kleine minderheid van in een buitenwereld die ze vaak niet begrijpt. Liever andersom. Dus dat de mensen van buiten dus vraagt hier te komen wonen. Als het even kan in een goed huis, op een prettige terrein, een goede omgeving, waar het gewoon prettig wonen is. maar waar wel dus ook de huizen van groepen staan van zwakzinnigen, de bewoners.
Nou, dus dat was de woonwijk. En die zijn dus op papier, allemaal gaan, met een architect zijn we die gaan bekijken en zo. Maar dat werd weer te duur.
Ik heb nooit voor mogelijk gehouden dat ze iets wat bestaat en wat bezig is uit te groeien en wat zijn waarde heeft bewezen, dat men dat met de grond gelijk zou maken op de manier die vandaag gedemonstreerd wordt. En ik blijf er dus bij dat de vaccinegezorg en de hele geestelijke gezondheidszorg iets als Nieuw-Dennendal nodig heeft. Dat moet gewoon kunnen bestaan.
Terwijl de Hafakker drukdoende is met een radicale humanisering van de zwakzinnigenzorg, wordt op 3 juli 1974 grote broer Nieuw-Dennendal van directeur Karel Muller ontruimd. Ondanks kritische Sint-Bavo-bestuursleden blijft een dergelijk lot de Hafakker bespaard.
Aan de ene kant stonden ze tegenover, zagen in dat er dus vernieuwingen goed waren. Aan de andere kant waren ze altijd bang voor de reuring en voor een conflict, zoals bijvoorbeeld bij Dennendal ook. Dus hebben we bespreking met het bestuur gehad om ons punt te maken. Ze ook uit te nodigen bij ons te komen, langs te komen. Dus dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook dat ze dat zelf kunnen zien. Dus dat we de bevoegde leiding konden overtuigen van wat we deden. Kortom, wij hebben niet het bewust aangestuurd om het te polariseren. We hebben dus eigenlijk het geprobeerd toch op een of andere manier tot een compromis te brengen. Dus het was een beetje geven en nemen. En op die manier uit dus het conflict wat dan uit de hand loopt weg te blijven.
Als in 1974 beide Hafakker-paviljoens worden afgekeurd vanwege brandgevaar, kan eindelijk het ideaal van kleinere groepen worden gerealiseerd. Weliswaar niet in een wijk, maar toch. Aloysius wordt geschikt gemaakt voor 4 leefgroepen van 17 bewoners. In Tarsicius komen 3 groepen te wonen.
Met ook eigen meubilair. En we haalden ook wel dingen van het Waterloopplein en weet ik wat allemaal. Om wat kleur erin te brengen.
Hans Hogeveen.
En van die slaapzalen gingen we eigenlijk allemaal provisorisch, noem het maar, kamertjes maken met schotten ertussen en zo. Waardoor het allemaal wel wat gezelliger en huiselijker werd. En zo werd dat paviljoen, zeg maar, Aloysius opgedeeld in eigenlijk 4 van die eenheden. En die hadden allemaal dus op een gegeven moment hun eigen begeleiding, hun eigen inrichting. En dat was eigenlijk wel een zeg maar, de eerste heel concrete uitwerking van het gezinsmodel, om het zo maar te zeggen.
Waarin je zeg maar, mensen van verschillende niveaus bij elkaar zit, zodat dat ze ook nog van elkaar kunnen leren.
Mieke van Blarkum.
We hadden al in die 4 groepen, of in die 7 groepen waren het, hadden we al eigen kookgelegenheden al gecreëerd. Dus dat eetgebeuren uit de centrale keuken schaften we helemaal af. Omdat we dat niet lekker vonden. En het vond het ook niet persoonlijk. Dus we wilden ook de bewoners bij dat eten gebeuren betrekken. Dus de groepsleiding ging boodschappen doen in het dorp met de bewoners.
Koken en winkelen wordt de dagbesteding. Net als in een normaal gezin. Met de indeling in verschillende groepen worden er ook nieuwe begeleiders aangenomen. Astrid Verkerk gaat werken op Tarsicius, het paviljoen met de moeilijke zwakzinnigen.
Nou, de ene persoon was eigenlijk een autistische man, denk ik, later. Dat wisten we toen niet. Die was heel erg gefixeerd op alles moest leeg. Vaak de koffiekan ging helemaal leeg. Was ook vaak gevaarlijk voor anderen, want het was hete koffie. Er was een andere bewoner die op dat moment ik binnenkwam helemaal door het lint was gegaan. Ook door medicijnafbouw was hij alleen maar aan het gillen en aan het schreeuwen. En was heel naar. En hadden we nog een andere bewoner die die heb altijd in het dwangmuis gezeten. Altijd zijn kleren stuk gescheurd. En die kon heel driftig zijn. En daar ook wel, toch ook wel beangstigend voor gevaarlijk, zeg maar. Mm-hmm. Als je daar ruzie mee kreeg. En dat waren de moeilijke gevallen, zeg maar. Dan had je ook nog een paar mensen die heel kwetsbaar waren. Die ook schrokken als er iemand tekeer ging. En het was best wel een intensieve groep.
Speciaal voor deze Tarsicius-bewoners wordt een ruimte ingericht om activiteiten te ondernemen.
Het was een oude keten, een voetbalketen, een kantine aan het voetbalveld, helemaal aan de rand van het terrein. Die hebben ook een beetje ingericht zelf naar een beetje de beleving zoals we dachten dat die Tarsicius-bewoners erin zouden passen. Wat kleinere plekken en vooral heel veel kookactiviteiten. Een grote keuken erin gezet, of in ieder geval een keuken, maar een keukenhoek. Daarmee gekeken van, goh, dat ze gewoon activiteiten daar kunnen doen. En dan zijn we gewoon gaan kijken van wat vinden ze leuk. Met bakactiviteit, wat muziek luisteren. Op een gegeven moment ben ik ook een kaarsen maken. Want je gaat steeds meer invulling aan geven. En ook het van de afdeling af, van de groep, van de leefgroep af zijn. Want ze zijn natuurlijk altijd toch in een vrij beperkte omgeving. Dus ook leren zelfstandig erheen te gaan. Niet iedereen kon dat, maar ik ging altijd de bewoners 's morgens ophalen. Want dan wisten ze ook van, nou, die haal ik op. En dan hadden ze of een middagactiviteit, of een ochtendactiviteit. Ze bleven ook lunchen sommigen. En dan konden ze dingen doen.
Er komt een timmerwerkplaats, een boerderij, moestuinen en een muziekwerkplaats.
Dus die ontving elke dag een groepje bewoners die dan een beetje, of een beetje, die muziek ging maken met elkaar. Al was het maar een beetje op een trommeltje slaan en een beetje, of luisteren. He, soms zit een bewoner daar neergezet en die vond het wel heerlijk om naar klassieke muziek te luisteren.
Toen die leefgroepen er kwamen, toen hadden we een soort leefgroepvergadering, waarin we dan wisselend bij mensen thuis vergaderden. Er werd van tevoren wel een agenda gemaakt. Hè. Daar kon van alles op staan. Even als voorbeeld om hoe de dingen toen werkten. Ik had toen mijn vrouw leren, had ik ontmoet daar. Maar het kon best zijn dus dat een collega dan de relatie van de vrouw en mij even op de agenda zette om het er even over te hebben. Dus dat was wisselend bij iemand thuis. Dus, en dat was van pakweg 's avonds 8 en dat werd vaak 12, 1, 2 uur. Ja, daar werden de situaties met bewoners besproken. Familie, maar ook de onderlinge samenwerking. Dat werd op zich wel goed besproken. Alhoewel eigenlijk elke leefgroep daar echt zijn eigen ding deed. Hè.
Het idee was een beetje de basis. Dat is een idee dat heeft Herma van Vos een keer gemunt in verband met Dennendal. Bij ons eigenlijk handen en voeten gegeven door de groepen. Die kozen dus uit hun midden een groepsleider die dus hen vertegenwoordigde. En dan hadden we wekelijks dan beleidsvergaderingen. En dan kwamen al die groepen bij elkaar, ook de dagactiviteiten. En daar werd eigenlijk alles uitgewisseld.
En op een gegeven moment kreeg dat ook meer een soort status van dat meer besproken ging worden. Van wat willen we nou met die verdunning? Hoe moeten we nou omgaan met die BAVO? En wat zijn onze plannen eigenlijk richting de toekomst?
Wat ook tijdens die vergaderingen wordt besproken, is hoe om te gaan met seksualiteit onder de bewoners. Vroeger, in de broedertijd, gebeurde dat stiekem. Maar dat hoeft in de havakkentijd niet. Gerard Vansen.
We juichten dat eigenlijk, toe is een beetje een raar woord. Maar als iemand zich lekker voelt en ja, als iemand zich af masturbeert, ja, ik bedoel, dat omdat je een relatie had, net zoals het trio. Dat zijn drie mannen die een eigen kamer hadden en een eigen optrekje. En nou ja, die gingen gewoon met elkaar naar bed. En dat was eigenlijk een relatie met elkaar. En het hoefde niet meer stiekem. En dat was waar je probeert toch wel in te sturen. Als je aan het koffiedrinken zit, dan is het toch een beetje raar als je gaat aftrekken.
Er was natuurlijk seksualiteit onderling, tussen de bewoners. Dat was ook bekend. Maar ik weet ook dat iemand een bewoner was die zich heel zelf moeilijk kon aftrekken, maar wel dat wilde 's morgens, dat een groepsleidster hem daarbij hielp. Gewoon als pure technische handeling. Maar die was ook heel gek met die bewoner, maar absoluut niet. Het was net een beestje, maar die liep gewoon met zijn ziel onder zijn arm. En bijna niemand kon het, hoor. Zij kon het, maar dat zei ze ook. Ik ga dat nu even doen in de badkamer. Dan liep ook anderen omheen, bij wijze van spreken. Dus zij kon dat gewoon, ze deed het gewoon. En dan een bewoner noemde het fietsen. En zei, nou, ik ga fietsen, weet je wel. Dan ging hij op bed liggen en dan ging hij met zijn piemel tussen zijn benen. En dan ze waren natuurlijk altijd vastgebonden. Ze konden niet met hun handen doen. Dus dan deden ze tussen hun benen. Bewoners met laag niveau deden dat. Want hun handen konden ze niet gebruiken.
Aan het begin van de jaren 80 lijkt een aantal van de wensen en idealen van de Havakkerianen bereikt. De zwakzinnigen worden als gewoon medemens behandeld. De dwangmiddelen zijn afgezworen. De sfeer is huiselijk en de zwakzinnigen hebben veel vrijheden gekregen. Eén ideaal van de Havakker is echter nog steeds niet gerealiseerd. En dat is de totstandkoming van een verdunningswijk. Geldgebrek en bureaucratische rompslomp zijn de oorzaak. Na jarenlang voor dit ideaal gestreden te hebben, deelt Kai Okma tijdens een vergadering in 1982 mee niet meer te geloven in een verdunningswijk. Mieke van Blarkum is geschokt.
Een van je ouders zegt van, ik ga het gezin verlaten. Ik bedoel, je moet het wel zien als, er was een goede band met elkaar, hè? En nee, als zij het dan opgeeft, dan is dat een teleurstelling.
Het is denk ik ook periode, noem het maar even, waarin je een soort scheiding ziet tussen, noem het even, de realo's en de fundies.
Ja.
Dus het heilige geloof in het verdunningsidee. En de wat meer realisten die denken, jongens, bedoel, past het nog bij deze tijd? Kan het nog? Past het nog bij onze opvattingen? De maatschappij dendert door.
Ik had het idee dat de essentie van de Havakker min of meer bereikt was in het verbeteren van het lot van bewoners. De omstandigheden, leefomstandigheden, de mogelijkheden. De essentie van de Havakker lag ook voor, dacht ik, de meeste medewerkers in dat we zo'n werkgemeenschap hadden gemaakt. En dat dat begrip van verdunning eigenlijk heel weinig meer zou gaan toevoegen. Integendeel, ik dacht dat er heel wat medewerkers zouden zijn die eigenlijk er helemaal niet op zaten te wachten. Eigenlijk het idee hadden van, wat schieten wij daarmee op? Wat hebben wij daaraan? Dus ik bespeurde twijfel, en ik had die bij mezelf dus ook, de vraag die ik stelde van, wat is de meerwaarde? En dat had natuurlijk te maken met de moeizaamheid waarmee dus al de voorwaarden gecreëerd moesten worden om het tot stand te brengen. En ook waarschijnlijk mijn eigen enthousiasme daarvoor behoorlijk afgenomen was. En ik ook meende dat bij veel medewerkers eigenlijk enthousiasme er ook niet was. Alleen, er waren ook een aantal medewerkers die dus absoluut niet van plan waren dat te laten zitten, erbij te laten zitten. Die boden toen aan om dan, nou, als Kai dan afhaakt of het niet meer zo ziet zitten, nou, dan nemen wij het wel over.
Plotseling gaat alles in een sneltreinvaart. Met als gevolg dat een jaar later, in 1983, in een aantal landelijke dagbladen de volgende advertentie is te lezen.
Zwakzinnigen op zoek naar goede buren. Wie heeft trek in een huis dicht bij bos en strand? Er is maar één maar. Uw buren zijn zwakzinnig.
Een van de eerste die zich aanmeldt is Gerrit Hogeboom. Hij werkt als verpleegkundige op het nabijgelegen Santa Maria, een psychiatrische inrichting voor vrouwen. Hij legt uit waarom hij heeft gereageerd.
Je zit meteen een zaadje in de bossen, zeg maar. En op dat moment had ik een woning die was aan de kleine kant aan het worden. Ik had twee kleine kinderen. Dus ik moest toch uiteindelijk naar wat anders. Ik denk, nou, dit lijkt me wel wat. Verder was het ook zo dat ik... Ik ben geen idealist, hoor. Ik ben gewoon een realist. De tuin was groter die ik toen had. Ik ben een liefhebber van postduiven. Dus die kon ik hier ook mooi houden. Ja, en goed, dat soort dingen speelden ook natuurlijk gewoon mee. Dus ik heb erop ingetekend en ik ben dit traject ingegaan. Ik ben uiteindelijk er ook uitgekomen. Een kleine 3 jaar werden we toch wel om de paar maanden, om de 3 maanden werden we bijgepraat. Dus toen werden we uitgenodigd door de Havakker om te komen praten. Nou, daar werden we ontvangen. En dan zag je ook meteen de aanstaande buren. Die waren erbij aanwezig. Die kwamen uit diverse streken vandaan. Uit het hele land, Amsterdam, in de regio Utrecht, et cetera. En dan waren er ook vaak patiënten bij, cliënten bij, die ook kennis kwamen maken. Ze mochten ook wel eens hun dingetje zeggen. Ze werden er echt bij betrokken. Wat vinden ze ervan? En hoe moeten die straten heten? Daar kregen ze bijvoorbeeld ook een zekere inspraak in.
Ja.
Nou, op een gegeven moment heette deze straat, die straat van mij heette Van Morrison, Pad. Het geeft alleen maar aan dat die cliënten toch best wel een aardige inspraak hadden toen in dingen. Dus ja, dat had wel wat, ja. Ja.
Nou, dit is onze nieuwbouwwijk waar de zwakzinnigen gaan wonen. Met naast hun de gewone mensen, de niet-geestelijk gehandicapten. Een wijkje met gewone straatnamen, de Beethovenlaan, de Tom Manderstraat, het Van Morrisonpad. En hier moet het dan gaan gebeuren. Over een maandje krijgen de verdunners, zoals ze genoemd worden, de sleutels. En de bewoners die gaan er een maand later weer in.
Historica Inge Mans is in 1986 groepsleidster op de Havakker en helpt mee met de verhuizing.
Bewoners hadden jaren en jaren gevraagd, waar blijven de huisjes? Dus we hadden bedacht, die moeten we zelf ook een taak geven. Nou ja, ik heb hier zelf ook meegeholpen. Maar de een liep zijn eigen bed op wielen te duwen. En de ander, een heel klein vrouwtje, die liep met een dekbed waaronder ze verdween. Zo zag je tafels, stoelen, zag je de wijk inlopen. En zo droeg iedereen zijn eigen steentje bij. En dan moest ze vaak ook nog even vragen, woon ik hier? Dus het was een typisch Havakkeriaanse verhuizing. Het was één grote puinhoop. Maar voor de bewoners was het wel erg leuk om op die manier zelf eindelijk naar die lang verwachte nieuwe woning te gaan. Waar ze allemaal een eigen kamer kregen. En dat was voor die tijd eigenlijk best al heel wat. Op een of andere manier zijn hier ontzettend veel leuke, goede burencontacten ontstaan. En werd het door elkaar wonen eigenlijk heel snel, heel gewoon.
Het samenwonen loopt soepel. Zowel voor de Havakkerbewoners als voor de verdunners. Ook voor Gerrit Hogeboom, die samen met zijn vrouw nog steeds in de wijk woont. Alleen de vriendinnetjes van zijn dochter mogen soms niet op bezoek komen.
Omdat het natuurlijk liepen nog vrij veel cliënten hier op dat terrein. Die doen soms rare dingen, in zichzelf praten. Zie je trouwens nog wel. En soms wat luidruchtig. Maar daar kijken wij natuurlijk wel doorheen, omdat je ze kent. Maar dat is voor natuurlijk een buitenstaander is dat toch wel soms wel eens wel vervelend. Maar ik heb er hier zat gezien hoor, uiteindelijk. Ik heb zat vriendinnen hier gezien. Dus je hebt altijd mensen die erg traditioneel denken. En je bent overal een beetje bang voor. En het moet vooral blijven zoals het al 10 jaren gaat. Ja, en dat is hier natuurlijk wel even wat anders.
In 1989 wordt de Havakker eindelijk een zelfstandige instelling. Maar niet voor lang. Door een financieel tekort moet de Havakker gaan fuseren met een andere stichting. Die trouwens alweer opgenomen is in de huidige beheerder, Stichting Het Raamwerk. De wijk De Havakker is ondertussen al 2 keer uitgebreid. Maar er wonen steeds minder verdunners. De Havakker is bureaucratischer en zakelijker geworden. Gerrit Hogeboom.
Het is zakelijker geworden, maar ik heb in principe met zakelijkheid niet zoveel problemen. Mits de menselijke maat er ook maar is. Er zijn nu zoveel woningen hier neergezet, ook hier, flats hier en zo. Daar is geen enkele selectie geweest. Het kan ook een beetje doorschieten. Hè? Het blijft natuurlijk toch vaak minder valide mensen. En dan moet je toch eigenlijk wel ook mensen tegenover zetten die daarmee om kunnen gaan.
De geschiedenis heeft laten zien dat het anders kan. Maar is dat in deze tijd nog wel mogelijk? Kan je ook maar.
Daar heb ik mijn twijfels bij. Daar denk ik van, nee, als je dus wil zorgen voor andere mensen in zo'n soort verband, en dat wil je dus ook helemaal in overeenstemming hebben met alle eisen die de maatschappij stelt aan werken, de cao, functiewaardering, enzovoort, enzovoort, dan zul je daar toch steeds op een gegeven moment met je hoofd tegenaan botsen. Zo'n idealistische vlam, die blijft bij mensen niet eeuwig branden. Dat houdt op een gegeven moment op.
U luistert naar het slotdeel van de geschiedenis over de Havakker. Met muziek van Kees Hogeveen, muziektherapeut al daar. De advertentie werd gelezen door Matthijs Deen. En met dank aan Inge Mans, auteur van Het Hart van de Zorg, uitgegeven door De Papieren Tijger. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Wilt u in oktober een keer een uitzending bijwonen? Mail dan naar ovtlive@vpro.nl. En vermeld de datum erbij dat u langs wil komen. Voor meer informatie bezoek ons op Facebook of op onze site. Straks op Radio 1 de perstribune van Max. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.